Ik speel mijn show Stormbrein dit jaar nog maar 3 keer. En daarna moet je wachten tot 2025. Donderdag 28 november sta ik in Panningen in Dok 6. Zaterdag 30 november in de Schouwburg van Amstelveen. En de laatste mogelijkheid is vrijdag 13 december in het Isale Theater in Capelle aan de IJssel. Informatie en tickets vind je allemaal op woutermonde.nl en meld je dan ook gelijk even aan voor de nieuwsbrief. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Mijn gast is dit keer cabaretière Lisa Loep.
Ik heb het zo vaak gehad in het verleden dat dan mensen koffie bij mij gingen bestellen in de backstage of zo. Dat ik dacht, ja, maar ik werk hier niet.
Lisa was jarenlang de ene helft van cabaretduo Matroeska. In een eerdere aflevering van Elektra hoorde je de andere helft, Janneke Rinsema, ook al eens voorbij komen. Matroeska stopte in 2020 en sindsdien speelt Lisa solo in theaters door het hele land. In de zomer van 2021 won ze de slimste mens. Ze is ook regelmatig te zien in de talkshow Galit en Sophie. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Lisa Loep. Maar we deden net een soundcheck en toen zei je al, oh, ik ga allemaal gênante dingen vertellen over mensen die kotsen en bejaarden die er doorheen trommelen.
Ja.
Ik weet niet of we dan gelijk al het grootste verhaal te pakken hebben,
nee,
maar bejaarden die er doorheen trommelen.
Nee, eigenlijk was het andersom, maar we stonden in een bejaardentehuis op een gegeven moment met try-outs voor ons tweede programma. En dat was dus heel leuk bedacht, want ze hadden zowel een bejaardentehuis, maar midden in de, ja, wat was het, de serre, hadden ze dus een theaterzaal gebouwd. En daarvan dachten ze, oh, wat goed als we hier techno-cabaret met harde beats gaan programmeren.
Dat is heel fijn.
Ja.
Want omschrijf, je zegt nu heel kort techno-cabaret met harde beats. Maar leg het even uit wat jullie deden. Of dat mensen een beetje een beeld hebben.
Oh, ja. Nou, wij waren het cabaret-duo Matroeska, Janneke Rinsema en ik. En wij hadden dus bedacht dat we techno-cabaret gingen maken. Dus niet de standaard piano- of gitaarbegeleiding, maar harde elektronische beats bij onze liedjes. Ja. En dus we noemden het techno-cabaret. We waren het beste en tevens enige techno-cabaret ter wereld. En ja, als je begint in de theaterwereld, dan ga je natuurlijk eerst naar de kleine plekken. Dan ga je naar de culturele centra, de kleine zaaltjes. En er zijn gewoon heel veel theaters in Nederland. Maar dus ook van die leuke initiatieven van, oh, we hebben een verzorgingstehuis. Laten we dan daar een theater in maken. Want dan komen mensen uit de buurt naar het verzorgingstehuis.
Aha.
Ja. En nou ja, dus wij waren daar. Het was ook echt een week van, het was dus onze tweede voorstelling. En het was een week met, ik geloof, 7 try-outs. En dit was op de zondag, dus het 7e optreden van die week.
Is al pittig.
Het was ergens in Overijssel of Drenthe ook. Dus niet echt naast Amsterdam, waar ik dan woon. Dus alles was al best wel gewoon, we waren een beetje moe. En het was ver rijden en een hele drukke periode. En nou ja, dan kom je dus aan.
Tot dat punt, hoe waren de 6 try-outs daarvoor gegaan?
Ja, heel goed. Maar dat was ook niet in een bejaardentehuis. Dat was gewoon in Theater Pepijn.
Maar je gaat er op zich met goede zin,
met een goed gevoel naartoe. Ja. En het was allemaal richting de première toen van die tweede voorstelling. Dus we waren al best wel aan het einde van het maakproces. En het was echt inspelen. En wij komen eraan. En het was gewoon echt een verzorgingstehuis waar bedden door de gang werden gereden. En we mochten ook mee eten. Maar ik weet niet of jij vaak in bejaardentehuizen of verzorgingstehuizen eet.
Oh, nee. En alleen het idee al is iets. Nee, het maakt me niet uit wat je me voert. Maar
nou, het maakt ook niet uit wat ze neerzetten, want het smaakte allemaal naar niks. Het was gewoon allemaal, het was dan kipschnitzel of zo, maar het was echt gewoon karton. Ja, want die mensen die moeten natuurlijk zonder kruiden en zonder toevoegingen eten of zo, denk ik.
Ja.
En toen werden naar de kleedkamer geluid.
Ik ben al vooral bang. Maar goed, ik heb de last van misofonie. Dus dat betekent, ik kan heel slecht tegen allerlei menselijke geluiden. Tot op het punt dat ik zelf ook denk, gast, stel je niet zo aan. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar dat is wel met allemaal bejaarden samen eten.
Dat is voor mij echt de hel.
Maar heb je ook misofonie bij je eigen eetgeluiden?
Nee, dat niet. Oh, dat maar niet. Voor de rest bij de rest van de wereld wel.
Ik kan het ook wel bij mezelf hebben. Dat ik denk, gadver, hoe klink ik nou?
Oh, nee. Okay. Dat gelukkig niet.
Dat is dan een soort beta-versie, denk ik, ervan.
Maar, vertel verder. Oh, want jullie waren daar, jullie dus hadden meegegeten, het smaakte er niks.
Nee. En toen werden we naar de kleedkamer geleid. Maar dat was dus gewoon een bejaarde woning van iemand. Die misschien net heen was gegaan, plek had gemaakt. En het was ook maar heel chill, weet je wel. Je kon je gewoon vasthouden tijdens plassen en zo. En van die relingen. En er stond ook zo'n bed. En er waren ook geen spiegels. Want ja, waarom heb je een spiegel nodig als je je moet opmaken voor een optreden? Nou ja, anyway. En toen kwamen we in die hal aan en gingen we soundchecken. En het gekke was dus dat het echt een soort state-of-the-art theater was. Wat ze ervan hadden gemaakt. Met dat zijn van die lampen die dan rond kunnen draaien. Nee, en allemaal flitsen, laserbeams en weet ik veel wat. En rookeffecten. Dus iemand had gewoon van de gemeente daar heel veel geld tegen aangesmeten. Maar ja, het was dus in de hal, in de serre zeg maar, van het gebouw. Dus al die woningen zaten er omheen. En dan, dus had je het gangenstelsel met die voordeuren. En in het midden daarvan was dat podium.
Maar wacht even, want dit is gewoon het is niet een afgesloten zaal met daaromheen woningen.
Nee, het was gewoon de hal. Dus als je binnenkomt in een flatgebouw, zeg maar, dan heb je een soort centrale hal. En dan al die voordeuren. Nou, zo moet je het voor je zien.
Oh, wat.
Dus het was helemaal open. Waarschijnlijk met het idee dat dan de mensen ook vanaf de balkons, zeg maar, konden kijken naar beneden. En dat het allemaal heel erg geïntegreerd was met elkaar.
Ja, het was ongetwijfeld een hele mooie, overtuigende PowerPoint. Ja. Maar het klinkt verschrikkelijk.
Ik denk ook dat degene die ons geboekt heeft niet helemaal doorhad wat we deden. En misschien ons impresariaat ook niet helemaal doorhad wat voor locatie dit was. Dus wij beginnen met soundchecken. En er komt op een gegeven moment. En we hebben dus die techno beats. Dus daar zit gewoon een bas en een drum. Weet je wel. Dat is gewoon. Tss, tss, dat is een beetje het idee ervan. Sorry voor deze beatbox-imitatie. Het was erg overtuigend. En op een gegeven moment komt er zo'n vrouw naar buiten. Wie slaat er zo hard op die trommel? Mag die trommel uit? Mag die trommel uit? Dus die had kennelijk het idee dat we met een soort van trommelband daar stonden of zo. Maar ja, dus en toen nog meerdere mensen, meerdere bewoners die het echt te hard vonden. Wat ik snap. En het is altijd dan zo'n soort moeilijk ding tussen ga je nou trouw zijn aan jezelf of ga je je aanpassen aan de plek dan? Want ja, het was voor ons natuurlijk gewoon een try-out vlak voor de première. Hey, wij konden het goed gebruiken om hem te doen zoals hij was. Maar we hadden ook een nummer dat heette Neem die pil. En dat ging over de pil van Drion. En ik dacht op het moment van spelen wel, goh, misschien moeten we even door. Misschien moeten we dit even niet doen. Waar we mensen een soort van dood wensten in dat lied. Dus
Oh, en hoeveel mensen zaten er als bezoekers bij?
Ja, dus er was ik denk dat er iets van 150 mensen in de hal zaten uiteindelijk. En dat het iets van de helft was bewoner en de helft was bezoeker. Maar er zaten ook weer kinderen. Dus dat is dan ook alweer interessant. Dat sommige mensen dan gewoon met hun jonge kinderen komen. Alleen ik vind altijd als ze dat doen, ja, het is jouw verantwoordelijkheid als ouder zijnde. Maar dan was het best grof soms. En dan keken ze toch wel moeilijk. En dan denk ik, ik vond het altijd wel interessant, laat ik het zo zeggen.
Ja. Ah ja, ik vind het. Ik heb zelf altijd als mensen kinderen meenemen, dat ik denk, je weet zelf waar je heen gaat en waar je ze mee naartoe neemt. En mijn ervaring is dat vaak de mensen eromheen meer last ervan hebben, omdat die zich heel erg generen van, wat vinden die kinderen ervan? Terwijl ik weet bijvoorbeeld mijn dochter, die is nu 8, maar die vindt taaldingen heel leuk en grapjes heel leuk. Die zou ik nu nog niet meenemen naar een voorstelling. Maar ik weet dat ik die over 2-3 jaar kan ik die meenemen naar een voorstelling. Ja. Maar ik weet dat de rest van de zaal denkt.
Ja.
Oh, maar ook sowieso, dat schoot net ook door mijn hoofd. De helft van die mensen was dus uit dat verzorgingshuis.
Ja.
Daar heb je dus ook al eerder mee zitten eten.
Oh, niet mee aan tafel, maar wel in dezelfde ruimte. Ja. Oh, ja. Okay. Nee, het was niet een soort groepsactiviteit met alle bewoners.
Nee, dat dacht ik even. Dat leek me nog ongemakkelijker.
Hoewel het soms ook wel is, ik weet niet of dat ook jouw ervaring is, maar als je in streektheaters komt, dat er dan verwacht wordt dat je eerst even kennis maakt met alle vrijwilligers, tot aan degene die de parkeerplaats harkt, weet ik veel. En dat je dan met z'n allen gaat eten, uitgebreid. En dat ze ook dan hebben bedacht, ik bedoel, als wij in het theater aankomen, nu ik solo ben, heb ik wel 2 muzikanten mee en een technicus natuurlijk. Dus ik ben niet helemaal in mijn eentje. Mm-hmm. Maar dan als wij gaan eten, dan hebben we altijd magnetronmaaltijd. Dan gaan we om 6 uur eten en daarna soort van in de focus. Maar die mensen dan om 7:30 willen ze eten en dan heel uitgebreid. En dan, ja, het is gewoon natuurlijk dat het een verschil van inzicht is, omdat zij niet weten hoe zo'n avond werkt.
Nou ja, en vaak ook voor hun is het één avond in de week, of misschien de tweede of de derde, maar de andere keer is een ander gezelschap, die hebben niet zo, ja, dit is avond 4, 5 op een rij en dit is gewoon mijn werk.
Ja, en heel, ik vind zelf dus op het podium staan niet spannend of zo. Maar ik vind dus dan met mensen die ik niet ken eten, dat vind ik dus heel erg spannend altijd. En een beetje ongemakkelijk. En dan, ja, dus
Wat is het ongemakkelijkste etentje wat je wel eens hebt gehad vooraf?
Nou, die met de bejaarden thuis, dat scoort wel vrij hoog. Maar even denken. Nou ja, soms dat je dan met z'n allen gaat eten en dat niemand iets zegt. Dat je ook denkt van, wat is nu de meerwaarde van dat we met z'n allen aan tafel zitten? Ja. Nou, wat echt wel een heel gênant moment was, dat was ook nog met Matrushka. Maar dat was niet met het eten, maar wel tijdens het eten. Dat wij in Tilburg speelden en wij stonden in de kleine zaal en Henny Vrienden stond in de grote zaal.
Ja.
En toen kwam die programmeur binnen in de artiestenfoyer en die ging heel uitgebreid met Henny Vrienden praten. En echt, oh nou, ja, je was mijn held toen ik jong was. En die kwam nog net niet klaar, geloof ik, toen ze daar stond. En ja, oh, ik weet niet wie er in de kleine zaal staan. Ja, oh, maar dat is niks. Ging ze helemaal zo over ons, dat ze een soort roast over ons doen. Terwijl wij er gewoon in diezelfde ruimte zaten.
Holy shit.
Ja, en nou, dat is helemaal niet goed verkocht ook, de kleine zaal. Ja, en ook helemaal geen gedag zeggen tegen ons en zo. Dus, ja.
En jullie hebben niet... dat
zijn nou, nee, dat vond ik dan ook awkward om te doen. Maar het is wel, ja.
Oh, sorry, dit is niet per se voor de podcast. Maar hoe reageerde die vriend erop? Maar die wist natuurlijk ook niet...
Nee, hij wist ook niet dat wij dat waren. Nee. Dus,
oh, jezus. Wat slecht ook van, maar, van
ik heb
programmeur.
Zo vaak gehad in het verleden dat dan mensen koffie bij mij gingen bestellen in de backstage of zo. Dat ik dacht, ja, maar ik werk hier niet. Ja, of ook. Maar ik word ook heel vaak voor hostessen aangezien, gewoon in het wild. Dus ik weet niet wat dat is, maar werkt u hier? Zeggen mensen heel vaak tegen me. Maar ik zo, nee, sorry, ik werk hier niet. Dus dan denk ik dat ik eindelijk weer eens herkend word van de slimste mens. En dan vraagt iemand, waar liggen de, weet ik veel, waar ligt de tandpasta? Ja. Pijnlijk.
Je zei net ook al, we gaan gewoon lekker tussen dingen heen en weer.
Ja, ja, het is ook met mij altijd dat ik van de hak op de tak ga, hoor.
Dus helemaal prima. Geen enkel probleem. Dat is hoe mijn hoofd werkt. Dus dat is alleen maar fijn. Wat je zei, jullie waren gestopt 3 maanden voor de coronacrisis uitbrak. Daarvoor natuurlijk gewoon allemaal goede plekken. Maar je zei ook al, dus sindsdien ook al wel rare dingen gedaan.
Ja, ja, ja.
Wat, vertel.
Nou, kijk, ik ging dus solo vanuit Matrushka. Matrushka was binnen de cabaretwereld wel... was zeg maar, we waren geen Jentel de Boer of zo, maar wel. We speelden gewoon 80 keer per jaar, grote zalen vaak. Mensen kenden ons wel. En dan ga je dus solo en dan ben je ineens Lisa Loop. Ja, die blonde van Matrushka. Maar dan denken toch veel programmeurs, nou, eerst maar zien, dan geloven.
Kijken. Ja.
En dat brengt je dus ook weer op allemaal hele aparte plekken. Dus ik ging solo en toen... was het eerste coronajaar, zeg maar, toen ik begon. Dus september 2020.
Ja. Yeah.
En toen begon ik in de grote zaal van Beverwijk. Dus dat was fantastisch. Dat was mijn allereerste solo optreden. En ja, dat was gewoon echt een soort van... dat ik dacht, wow, dit is fantastisch. Maar toen stond ik een paar dagen later in de Mes in Naarden.
Ja. Yeah.
En ik dacht gewoon, go big or go home. Dus ik heb een heel groot decor. Ik heb kostuumwissels. Ik heb 2 muzikanten met 20 synthesizers mee. Ik heb een enorm lichtplan. Ik dacht gewoon, ik ga nu... alles wat ik altijd al wilde doen, ga ik doen in deze voorstelling. En dat had ik overigens wel een beetje zo bedacht voor corona uitbrak. En ook qua begroting is het niet helemaal rondgekomen uiteindelijk.
Nee.
Maar goed, dus en toen stonden we in de Mes in Naarden. En op de een of andere manier kon dus een deel van het decor daar nog wel staan. En ja, het was gewoon een heel kleine zaal met mensen aan tafeltjes. En... ik weet niet, volgens mij hadden een soort afspraak gemaakt van... we gaan niet lachen of zo. Dus ik kom het podium op en ik zie alleen maar doodsbange mensen zo naar me kijken. En gewoon, ik weet niet wat het was. Ja, ik bedoel, misschien het lag waarschijnlijk aan mij... dat het gewoon in de tijd van Beverwijk naar de Mes... heel erg niet grappig was geworden of zo. Want in Beverwijk ging het dak eraf en toen stond... ja, en ook misschien de setting dat je zo dichtbij staat en ik... kom natuurlijk wel uitpakken dan dat het een soort overweldigend is. Maar goed, het mooiste van dat optreden was... dat ongeveer 3 kwartier na aanvang van de voorstelling... hoor ik ineens piep, piep, piep. En komt er een vrouw van 89 met haar zuurstoftank naar binnen. Gewoon midden in de voorstelling, niet zeg maar in het eerste applaus. Want meestal maak je zo'n afspraak van als er laatkomers zijn, dan kunnen die in het eerste. Nee, gewoon. Oh nee, eerst hoorden we de voordeur opengaan en werd er heel uitgebreid gesproken met iemand. Toen hoorden we piep, piep, piep. En toen kwam die mevrouw binnen met die zuurstoftank, maar echt niet een nieuwe, maar echt een oldschool. Weet je wel, zo'n long waar je dan in kan liggen. En dat ding, kennelijk was de batterij op of zo. Want het heeft de hele avond zitten piepen. Nou, en ook niet een beetje aan de zijkant. Nee, ze ging pontificaal vooraan zitten. En ze duwde mensen nog net niet weg met die zuurstoftank. Ja, dus toen hebben we gewoon. Maar ik wist ook niet helemaal wat ik moest doen. Mijn mantra is gewoon altijd doorgaan. Altijd doorgaan. Ja. Maar ja, op een gegeven moment moet je toch ook, als de hele zaal zit te kijken, wel onderkennen dat er iemand met een fucking zuurstoftank binnen is gekomen. Ja, dus toen heb ik wel, geloof ik, haar heel hartelijk welkom gegeten of zo. En een applaus laten geven door de zaal. En toen kwam het wel ietsje losser. Maar ja, en achteraf kreeg ik dus ook de vraag: oh, was dat je oma? Ik zei zo, nee, dat was niet mijn oma. Ja, want hoezo komt ze dan zo laat binnen met de zuurstoftank? Ik zei, ja schat, ik weet het ook niet. Maar dat is wel.
Zelf implant.
Ja, van nee, maar oma wil altijd later komen. Die vindt het eerste deel niet leuk. Dus die. Ja, dus dat was wel echt apart. Maar het allerheftigste wat ik heb. Maar dat is misschien niet eens. Ja, wat gewoon heel heftig was. Ik stond dus voor de lockdown 2 maanden geleden in Hoofddorp in het oude raadhuis.
Ja.
En het begon er al mee dat er naast het gebouw was een enorme partytent met een of ander feest van de gemeente. Dus wij stonden op het podium, die hoorden zo celebrate good times. Gewoon de hele tijd allemaal van die kutnummers tussendoor. Dus daar begon het al mee. En het tweede was dat het. Dus ik ging daar wel de hele tijd grappen over maken. En weet ik veel, proberen er overheen te gaan. Of nog even een stukje van een liedje mee te zingen. Want het is. Iedereen in de zaal hoort het. Dus
ja, je kan er wat leuks van maken. Ja. En er leuk mee omgaan. Maar het is wel gewoon storend.
Het is gewoon heel storend. En je staat niet op Lowlands, zeg maar. Waar. Het lijkt wel op elkaar, het oude raadhuis en Lowlands, maar het is het toch niet. Nee, maar het is natuurlijk niet een festival waar mensen snappen dat ze omgevingsgeluid horen. Het is gewoon een oud theatertje waar je voor een voorstelling komt. En nou, dus dat begon al, dat we de hele tijd die muziek hadden. En het was echt super warm. En ik zweet gewoon best wel snel. Dus ik had mijn zender losgezweten. Dus op een gegeven moment, en ik heb dus de afspraak met mijn technicus dat als er iets is met het geluid.
Ja,
dat
wat je bedoelt, het microfoon.
Ja, microfoon. Dus mijn microfoon, mijn headset, die was. Nee, het was niet los. Ik had een sweat-out. Dus dat betekent dat er dan vocht in je zender is gekomen. En dan gaat die storen en dan doet hij het niet meer. Oh, in je microfoon.
Ja, ja, ja.
Ik kan super goed zweten. Ook bij zweten wil ik ook een 10. Dus. Gelukt. Maar en ik heb de afspraak met mijn technicus dat hij het gewoon altijd zegt als er iets is met het geluid. Want ik wil niet dat ik dan soort van denk, doet hij het nog, doet hij het niet? En dan een half uur zonder versterking staat te spelen. Ja. Dus hij riep, hey Lisa, ja, je hebt een sweat-out. Nou, ik dacht, ik weet niet wat een sweat-out is. Dus ik deed mijn jurk aan de achterkant open en ik wilde mijn zenderkastje. Dus ik stond er half naakt op het podium. Ik wilde mijn zenderkastje pakken. Zegt hij, nee, het is gewoon je headset. Denk ik ook, nou, dat had je ook 10 minuten geleden voordat ik een soort van Chippendale show hier. Geld. Mensen, toch waar voor hun geld.
Ik heb ook al vaker gezien. Die dacht, nou, dit is wat anders.
Precies.
Leuk,
ja, doen. Ik zeg ook vaak, ik wil graag improviseren. Dus hij denkt dat hij kennelijk dingen uit de zaal kan roepen. Nou goed, en toen bleek het mijn headset te zijn. Nou, toen hebben we het even zo schoongemaakt. En ik natuurlijk allemaal grappen maak van, nou mensen, dit is wel behind the scenes. En zo zie je maar, de slimste mens weet ook niet al. Weet ik veel, allemaal heel slechte grappen. Nou, en dus we gaan door. En op een gegeven moment roept hij weer, Lisa. Dan denk ik, god, wat is het nou weer? Doet hij het weer niet? En toen riep iemand anders, ja, ze is ook heel erg aan het zweten. Ik dacht zo, ja, sorry, ja, ik ben heel erg aan het zweten. Maar daar hoeven we toch de voorstelling niet voor stil te leggen? Ja. Maar.
Wat denk je als je in het publiek zit om dat hardop te roepen?
Maar het ging dus niet over mij, dat was het hele punt.
Okay.
Dus toen ging het zaallicht aan en toen zag ik een mevrouw. Ja, ik zal het even uitbeelden voor de kijkers, maar navertellen. Zag ik zo een mevrouw zo op de achterste rij liggen. En die was dus onwel geworden. En die was dus heel erg aan het zweten. Want het was heel erg warm.
Okay.
Maar toen riep iemand anders, ze heeft een hartstilstand. Ze heeft een hartstilstand. Dus allemaal paniek in die zaal.
Ja.
En mensen er zo echt ook hard slaan in haar gezicht. Van word wakker. Ook niet een beetje zo, maar gewoon echt keihard slaan. Ja, en toen was het, breng water. Nee, breng geen water. Nee, breng toch wel water. Nou, en toen is zeg maar het publiek de zaal uitgemaand. En wij gingen maar in de kleedkamer zitten. Want we dachten ook, ja, what the fuck?
Zo reed ik vooral, wat voor EBO-cursus heb je gehad? Dat je bijna hartstilstand iemand in zijn gezicht ja. kan slaan.
Nou, en ook vooral, terwijl je nog niet weet wat er aan de hand is, heel hard, ze heeft een hartstilstand, roept. Ja. Ja, dat weet het ook niet.
Ik ben vroeger ook een BHV'er geweest op mijn werk en zo. Moet je elk jaar op herhaling om hart te
maken? Ja, maar niet
nooit
in het gezicht.
Plakke hand.
Maar echt hard, hè? Niet een beetje een klein klapje, maar gewoon. Maar misschien had hij nog wat woede die hij uit wilde leven of zo. Okay.
Ik vind het zo'n grappig beeld.
Ja, nou ja, dat was.
Ik voor me dat de ambulance komt, dan gewoon een vuist. Ja.
En dat zou komen. Ja, heeft u al geprobeerd te slaan van de ambulance? En nog niet, dan gaan wij eerst. Nee, maar.
Oké, okay, dus iedereen,
ja, dus iedereen de zaal uit. Op een gegeven moment kwam de ambulance. Nou, en toen was ze gelukkig bij. Dus ze had geen hartstilstand. Ze had, was gewoon ja, te warm, denk ik. En ja. Het was inderdaad erg warm. Ondertussen hoorde ik nog steeds... Celebrate good time. Dan weet ik veel of... I'm sexy and I know it. Ik weet niet in welk genre ze inmiddels zaten in de partytent. Nou ja, goed. Toen werd die mevrouw dus afgevoerd. En toen kwam iedereen weer terug de zaal in. En inmiddels was er echt een half uur voorbij gegaan. En ik dacht ook van, nou... Hoe ga ik in godsnaam verder? Dus toen heb ik het gewoon opengegooid. Zeg ik, hey, wat zullen we doen? Zal ik nog een paar liedjes zingen? Of zullen we met z'n allen gaan zuipen? Of willen jullie toch de rest nog zien? Nou, iedereen wilde toch de rest van de voorstelling nog zien. Dus toen... En toen ging ook iemand zeggen, het lag niet aan jou, hoor. Toen dacht ik, nee, dat zou er nog bij moeten komen... dat die vrouw doodgaat door mij. Omdat ze natuurlijk zo gechoqueerd was... dat ik naakt op het podium stond een paar minuten daarvoor. Nee, nou goed, toen heb ik het toch nog wel afgemaakt. En toen had ik wel een enorme dosis goodwill van die mensen natuurlijk.
Ja, dat wel.
Maar het was nog steeds met die muziek en dit wat zeg maar de shock van die vrouw. Het was niet mijn meest geconcentreerde optreden ooit.
Nee, kan ik me voorstellen.
Ja, dus dat was wel heel, heel heftig.
En qua coronashows, wat is het kleinste aantal mensen, of in totaal, of het kleinste aantal mensen ten opzichte van de zaal waar je in staat?
Oh ja. Gespeeld. Nou, de grap is dat ik, of de grap, in het eerste coronajaar was ik dus net die blonde van Matrushka die eigenlijk niemand kende. Dus toen, het begon met dan op 1,5 meter, maar al vrij snel werd het 30 per zaal. Maar ik stond dan bijvoorbeeld in het Werftheater in Utrecht. Dus dan, maar dan had ik 2 keer op een avond 30 man. Maar het was niet gelukt om 2 keer op een avond 30 man te krijgen. Dus hadden ze er 1 keer op een avond 30 man van gemaakt. Dus ja, ik was toen zo onbekend, zeg maar, dat ik niet eens 30 man in de zaal kon krijgen.
Ik had in het Oude Raadhuis, daar mochten er met 1,5 meter 27 in.
Oh ja.
En ik had er 26, dus ik was bijna uitverkocht.
Kijk. En nu in het nieuwe seizoen heb ik, ja, het is echt bizar, maar al mijn voorstellingen zijn gewoon de hele tijd uitverkocht.
Ja, lekker toch?
Ja, heel leuk, maar ten opzichte van vorig jaar is het zo'n groot verschil. Ja, in beleving ook voor mij natuurlijk. Dus de eerste was in Diemen en toen was het nog dat je op 80% of zo mocht. Dus toen, volgens mij passen er daar 160 in en hadden we 120. Maar daarna heb ik dus alleen maar in uitverkochte zalen gewoon gestaan. En we zijn gestopt toen die matinee... Op een gegeven moment mocht je dan overdag nog in het theater spelen. Ja. Maar toen heb ik gewoon met mijn impresariaat besloten van... dat gaan we niet doen, want dan is het vol. En dan moet je 2/3 van de mensen gaan bellen of zo... dat ze niet mogen komen. Dus die zijn gewoon allemaal verplaatst.
Ja.
Dus qua kleinste was ja dat ik niet eens 30 mensen zeg maar, in de zaal kreeg tot nu.
En heb je ze ook gehad met bijvoorbeeld die 30 man... Ik weet dat ik een keer een show deed. Het was gewoon een line-up show met meerdere mensen. Maar ergens in het theater in, ik denk Middelburg... wat echt een bak is van 600 man. En dan hadden we er 45 zitten.
Oh ja. Nee.
En dan verspreid over de hele benedenvloer... wat onmogelijk spelen is.
Ja. Nee, ik heb dat dus... omdat ik try eigenlijk nog alleen maar... ik ga in maart in première als alles doorgaat. Ik hoop het in godsnaam wel dat het nu doorgaat. Het is al 4 keer uitgesteld. Ik heb dus alleen maar try-outs nog gedaan vorig jaar. Dus het waren... Nou, Beverwijk was dan de grootste zaal met de minste mensen. Dus daar konden er, weet ik veel, 700 in. Want het was de grote zaal. En er zaten er 100. En dat was ook allemaal verdeeld in kleine plukjes en zo. Ja. Maar ja, dat
kan
was...
nog wel.
Ja, dat was echt
ook
prima.
Ook niet ideaal, maar...
Nee, en ik heb dan nu... Oh ja, in september heb ik ook in Emmeloord gespeeld. En dat was nog voor de QR-code. En zij wilden dat niet. Dus dat was ja zonde. Dus dat was een zaal van 500 en er zaten er 125. Maar goed, dat zijn toch alweer andere aantallen dan ja. 45 in een zaal van 800.
Ja, dat was een hele taaie avond.
Ja.
Zeker als je dus vanuit het midden van het land even op en in de Middelburg.
Nou, ik heb met Matrushka ook wel gewoon dat er 700 inpast en dat er 20 zaten gehad, hoor. Maar dat was toch een andere tijd. Ja, dus dat is voor de coronatijd. Ja, ja, maar dat heb ik ook allemaal vaak genoeg meegemaakt in het verleden.
Wat is daarmee de
ergste?
Ik wil er meer dan één, maar...
Oh, het ergste optreden.
Nou ja, bijvoorbeeld of een klein aantal mensen. Want dat is ook, weet je, je begint met z'n tweeën. Aan het einde waren jullie bekend en hadden jullie goede zalen. Maar ja, dat is ook natuurlijk niet vanaf dag één zo gegeven.
Nee, zeker niet. En het ergste optreden was toch wel op de Zwarte Cross. Daar moet een piemel in, gate. Maar dat, volgens mij herken je dat verhaal al, maar ik zal...
Ongetwijfeld heeft Janneke het wel, ja, want die is ook al te gast geweest. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Die heeft het ongetwijfeld verteld, maar ik hoor zoveel verhalen en ik moet er altijd heel hard om lachen, maar ik vergeet ze ook altijd weer. Dus ik hoor het altijd met alle plezier nog een keer.
Nou, we waren dus met Matrushka zeg maar 2 jaar bezig of zo. En onze tactiek was om eerst zoveel mogelijk op festivals te spelen. En eigenlijk bestaande plekken, dus niet een theatertour te gaan boeken zelf. Want we hadden geen impresariaat, maar gewoon ja, waar er eigenlijk al plekken waren om daar te gaan spelen.
Ja.
Dus Stukafest hebben we veel gedaan en allerlei festivals. Voordat we met een cabaretfestival mee gingen doen. Want we wilden eerst die vlieguren maken. Nou, en zo kwamen we ook op de Zwarte Cross terecht. En daar hebben ze dus een grote theaterzaal. Maar ze hebben ook een theatertipi.
Ja, zo'n Indianentent.
Ja, waar dan een paar van die bierbanken staan. En er passen 50 mensen in of zo. Nou, en in die tijd hadden we een act over 2 Russische internetbruiden. Dus we hadden allebei een trouwjurk aan. En we moesten best wel ver lopen van de kleedkamer. Nou, ik wil zeggen kleedkamer, maar de dixie waar je tevens je om kon kleden en bier kon krijgen. Moesten we dus over het festivalterrein lopen van die dixie, zeg maar, naar die tent. En al terwijl we er naartoe liepen...
Ga ik je heel even onderbreken, want je noemt Zwarte Cross en ik ken de Zwarte Cross. Maar en de Zwarte Cross is ook al vaker voorbij gekomen in deze podcast. Maar mocht je toch denken, wat is de Zwarte Cross? Het is een heel tof festival. Maar wel, het is in de Achterhoek, het is met autocross, het is met veel bands, velo rock. En het is vooral ook met heel veel mannen en met heel veel bier. Dan omschrijf ik het denk ik redelijk accuraat, toch?
Ja, en zeg maar, als je op Lowland speelt, zit iedereen aan de pillen. Dus dan is het een soort liefdevolle sfeer. Maar als je op de Zwarte Cross zit iedereen inderdaad aan het bier. En daar krijg je een heel ander soort sfeer van. Losgeslagen, baldadig, schofterig misschien ook wel. Dus wij liepen vanaf die dixie naar de tent, typie. En er vormde zich al zo'n sliert mannen terwijl we daar naartoe liepen. Die daar moet een piemel in begonnen te scanderen. En wij liepen naar onze tent, heel braaf om op te treden. En al die mannen gingen in de tent zitten en bleven daar moet een piemel in scanderen. Terwijl wij begonnen met optreden. En op een gegeven moment kwamen ze ook op het podium staan en probeerden ze ons te zoenen en vast te grijpen en weet ik veel wat. Ja.
Oké.
Maar gelukkig, ik weet niet, als je dan op het podium staat, heb je ook weer meer lef of zo, of meer scheid. Dus ja, we namen het mee in ons spel, laat ik het zo maar zeggen. En we waren dan die Russische internetbruiden en dan gingen we zeggen van, nou, maar dit soort mannen hoeven dan ook weer niet, weet je wel, in Nederland. En we hadden allemaal afzeikliedjes, dus dat kwam allemaal wel goed. Maar ja, het is echt best wel spannend. En er greep ook niemand in of zo.
Nee, want hadden jullie bijvoorbeeld, hadden jullie een technicus mee? Ik neem aan, een technicus in de zaal.
Nee, er was dan gewoon zo'n, het was gewoon 2 microfoons neergezet en ga maar spelen. Ja, het was echt, ik bedoel, het was niet eens een theater, het was een tent, hè?
Ja, ja, ik ben er wel eens in geweest. Ja. Maar dat is wel ook onwijs intimiderend. Ja. Zeker als dit 8 jaar geleden was.
Ja.
Hoe oud waren jullie toen ongeveer?
12 was ik toen. Nee. ja, 24 of zo. Ja, ja.
Ja. Dus, en dan heb je gewoon allemaal grote poten gedronken lui om je heen staan.
Maar ik denk wel dat het, wat je voelt op zo'n moment is, je moet het winnen. Als je dus om nog iets van het optreden te kunnen maken, moet je die confrontatie gewoon winnen. En moet je gewoon nog grappiger zijn dan zij. Althans, ik weet niet hoe grappig ze waren, maar het zorgt wel voor enige hilariteit natuurlijk dat die mannen
creatiever
op het podium
zijn is sowieso niet dat zo ingewikkeld.
Ja, dus en dat lukte wel. Dus dat was wel heel tof. Ja. Maar het was wel echt dat we eruit kwamen en echt dachten, what the fuck is hier net gebeurd?
En hoe lang hebben jullie gespeeld?
Ja, een half uur. Dus Maar dat is best lang als mensen de hele tijd daar moet een piemel in tussendoor zingen. En je proberen te zoenen en foto's onder je rokje proberen te maken en zo.
Jezus.
Ja, het brengt wel echt het beste in de mens naar boven, zo'n bierfestijn.
Als ik het hoor, denk ik altijd, hoe...
Maar ik zou het nu ook niet meer doen. Ik zou nu gewoon weggaan. Ik zou echt denken, ja, fuck jullie.
Ja, terecht.
Ja. Maar toen toch in de onervarenheid en ook zo, we mogen een zwarte cross staan. Hoe vet dat je dan toch maar doorgaat of zo. Ja, ik weet het niet.
Ik ben vooral nog flabbergasted dat mannen dus denken, oh, maar dit doe ik. Ik ga ja. met mijn mobiel even onder je ja. foto. Maar hoe?
Nou, er zit wel echt veel bier in, denk ik. En ja, een bepaald soort... Het waren ook een beetje corporale gastjes ook wel, hoor. Het waren niet alleen van die truckers.
Okay.
Truckers, allebei.
Truckers.
Ja.
Truckers, ja.
Dus het was ook een bepaald... Er komen ook heel veel mensen uit de Randstad naar de Zwarte Cross, ja. namelijk. Dus dat die zijn
ja,
toch...
Ja, en die kunnen net zo lomp zijn. Ter verdediging van iedereen uit de Achterhoek. Maar, Jezus.
Ja, maar dan denk je wel, ik heb voor hetere vuren gestaan. Dat is natuurlijk wel mooi. En misschien ook, ik weet niet of mensen die zelf cabaret-ambities hebben of op het podium willen staan... Het helpt wel echt om dit soort dingen mee te maken. Want op een gegeven moment kun je gewoon met elke situatie wel omgaan. Omdat je letterlijk denkt, ik heb wel voor hetere vuren gestaan. Wij hebben echt op straat opgetreden. En weet ik veel, dus op de Zwarte Cross en in een bejaardentehuis. En alles wel meegemaakt wat dat betreft. En ik denk wel dat dat heel goed is als je later dan grotere zalen gaat doen. Of in die zin, als mensen je dan kennen, dan krijg je gewoon toch echt een andere respons. Dat merk ik nu ook wel, dan als je er echt nog voor moet vechten.
Ja.
Maar dat is wel heel goed om dat meegemaakt te hebben.
Ja, ja, absoluut. Nou ja, ik heb zelf ook... Er kan nu heel weinig nog maar gebeuren ja. waar ik van me apropos raak.
Ja.
Want ik heb alle rare shit al meegemaakt. Mm-hmm. Ja, kom maar. Hey, Wouter hier. Wist je dat Elektra Podcast ook op YouTube staat? Het grootste deel van de afleveringen kan je daar kijken met beeld. Je doet me een groot plezier door even gratis te abonneren op het kanaal. Dat helpt om de podcast beter te verspreiden. Het aantal abonnees kruipt langzaam richting de 10.000 en die wil ik graag halen. Oké, snel weer terug. Weet je plekken of shows te herinneren of dat je aankwam of tijdens een show dat je... Nou, misschien niet bewust, maar dat je wel denkt, nou, oké, de Zwarte Cross is gelukt... Dan lukt dit ook wel.
Ja. Nou, op Lowlands hebben we gestaan. Toen viel het hele licht- en geluidssysteem uit tijdens het eerste optreden dat we er ooit deden. Want het was een technicus, was over een kabel gestruikeld en die had het er helemaal uitgetrokken.
Oh, wauw. Oké, ik zeg net, ik ben niet snel meer verbaasd. Maar ja. dat een technicus dit voor elkaar
krijgt,
vind ik dan wel weer heel knap.
Nou ja, stagiaires moeten het ergens leren, denk ik dan. Hè? En dan
dan sta je te spelen. Was dit in de Juliette?
Dit was in de Romeo destijds. En dat is nu dat Helga's House of Pain geworden. Misschien is het nu Sexyland inmiddels. Ik weet maar, niet, maar de kleine in ieder geval.
Ik ben al heel lang niet meer op Lowlands geweest.
Ja, dat is ook niet Lowlands. Dus je kan er ook niet heen, toch?
Nee. Maar...
Of was het dit jaar wel? Weet ik eigenlijk niet.
Het zou zijn en is toen heel last minute afgelast. Iets met een regering en geen...
En iets met een virus of zo, toch?
Iets met een virus en geen enkel vermogen om iets verder vooruit te kijken dan een week vooruit.
Ja. Maar goed.
De kleinere tent is het dan.
Ja, dat was de kleinere tent.
Maar dan nog, dan sta je te spelen en alles valt uit. Wat de hel doe je dan?
Alle mensen in het publiek vragen of ze hun telefoon willen pakken en bij willen schijnen.
Oh, ja.
Dus dat was eigenlijk toch wel heel vet. En toen ging alles weer aan. Alleen toen bleek de keyboard van de ene speler een halve toon lager te staan dan van de ander. Dus toen hebben we in twee verschillende toonsoorten door elkaar het lied gezongen. Ja, ik zou geen audio-opname hiervan terugluisteren.
Dat klinkt hels.
Ja. Nee, dus dat was wel apart. En wat ik zelf het heftigste altijd vind, is als er bijvoorbeeld mensen in de zaal zitten die echt misschien dronken zijn of zo, of echt hele rare dingen tussendoor gaan roepen. En hoe je daar dan mee om moet gaan. Dat vind ik wel. Dus we hadden één keer stonden we op in het Vondelpark Openluchttheater.
Ja.
En toen begonnen we een scène over vrouwenrechten en vrouwenemancipatie. Ja, dat is helemaal niet waar. Kut linkse wijven, jullie linkse wijven ook altijd. Die man werd helemaal agressief. omdat wij gewoon zeiden, vrouwen verdienen minder voor hetzelfde werk dan mannen. Of weet ik veel. Het was echt niet iets heel ergs wat we zeiden. Of dit is heel erg, maar het was niet iets heel aanstootgevends voor die man.
En ook nog iets wat gewoon waar aantoonbaar is. Waar
ja.
is.
Maar die werd dus toen wel echt afgevoerd door de beveiliging. Ja. Dus dat was wel
maar
apart.
Dat is toch ook raar als je staat te spelen en sowieso dat er, weet je, als iemand iets roept waar je op kan reageren. Ik vind het alleen maar leuk. Maar dan heb je ook nog dit soort shit roepen. Mm-hmm. Dan zei ze, ja. Hebben jullie iets naar hem terug? Was er een soort interactie?
Oh, ik ging roepen van, oh, kijk, we hebben al één man boos gemaakt. Dus het is helemaal terecht, weet je wel. Oh, de mannen worden alweer boos. Kijk, tere zieltjes. Ja, zoiets. Je moet er, maar dat is altijd het ding natuurlijk. Als iedereen het doorheeft, dan moet je er gewoon iets mee. Maar dat is ook wel fijn als je op het podium staat. Door die adrenaline ben je ook scherper dan in de Albert Heijn. Hele rare vergelijking. Maar goed, daar roepen mensen ook rare dingen naar. Nee, weet ik niet. Maar het meestal komt er wel iets. Nee, maar daar vragen ze alleen maar waar staat de tampesta? Ja, werkt u hier?
Maar ook, wat je zegt terecht, als iedereen het door heeft, dan moet je er wat mee. Maar in dit geval heeft dus ook iedereen door dat er gewoon iemand door de beveiliging wordt afgevoerd. Ik was er niet bij, maar ik kan het zo uittekenen dat niemand meer oplet wat jullie aan het doen. Ja. Dus maar iedereen aan het kijken is, waar gaat die kerel heen?
Ja.
Wat gebeurt er met die vent?
Nou, dat hebben we ook collectief gedaan. En toen heb ik applaus voor de beveiliging gevraagd. Maar dat is dus ook een ding. Als je het dan goed op weet te lossen bij alles wat er misgaat tussen aanhalingstekens. Het is ook even een moment dat het echt wordt. Kijk, als iemand onwel wordt, is het natuurlijk echt heel naar. Maar als bijvoorbeeld de muziek uitvalt, of dan zien mensen ook wel dat het echt in het moment is en hoe je het dan oplost,
ja.
getuigt ook wel van een zekere virtuositeit als dat dan lukt.
Ja, ja. Nou ja, zeker voor, weet je, op Lowlands met mobieltjes bijlichten. Ik heb het ook wel eens meegemaakt met Roel Sevenburg. Die speelt natuurlijk heel veel liedjes ook, een comedian. En we speelden in het Comedy Café en daar viel de geluidstafel gewoon weg.
Ja.
Dus hij kon niks meer. Maar ja, een elektrische gitaar maakt ook onversterkt nog wel geluid. Mm-hmm. En hij kon nog wel zingen. Dus iedereen was gewoon heel erg stil. En hij heeft het laatste nummer gewoon onversterkt gedaan. Maar iedereen moest heel intens luisteren. Maar dat geeft wel zo'n band binnen het publiek dat iedereen inderdaad, wat je zegt, ja, dit is nu, dit gebeurt anders nooit.
Ja.
Want dit is veel te onpraktisch om dit elke avond te anceneren.
Ja.
En daardoor was dat echt te gek dat dan gebeurt. Ja.
Nou, en in mijn nieuwe voorstelling speel ik wel een beetje met wat is echt en wat is nep. En dan, niet om het te veel weg te geven, maar op een gegeven moment krijg ik een soort van, het gaat over mijn angststoornis namelijk, mijn nieuwe voorstelling. En ik krijg een soort paniekaanval midden in een ding. En dan is het een beetje van, ja, is dit nou echt of is dit nou niet echt? Maar dat maakt het ook wel ingewikkelder als dus bijvoorbeeld Nick gaat roepen, hey, je zender is... mijn technicus dan gaat roepen. Want mensen snappen dan niet of het erbij hoort of niet. Omdat ik wel vaker speel met, hoort dit er nou bij of niet? Dus dan zeg ik ook meteen, dit hoort er niet bij. Nee, echt niet. Ik zie jullie wel zo kijken, dit hoort er niet bij. Dit is heel slecht namelijk. Maar dus dat is wel interessant. En ik vind het ook wel leuk om met die vorm een beetje te fucken. Van, hoort het er nou wel of niet bij?
Ja, maar het is wel een gevaarlijk. Want je hebt de try-outs al gedaan. Want 9 van de 10 keer als er iets gebeurt wat er niet bij hoort. En ook al zeg je, mensen, dit hoort er echt niet bij. Geloof me nou, het hoort er echt niet bij. Dat mensen denken, jawel, dit hoort er ook bij. Daarom zeg je dat het...
Ja. Nee, en ik heb ook een stuk erin van dat ik bang ben dat ik een hartaanval krijg op het podium. En dat dan ik dood neerval, maar dat mensen gaan lachen omdat ze denken dat het erbij hoort. En dat ik als een soort Tommy Cooper van Nederland dan... Dus het zit er overal in verweven dat het allemaal wel er echt bij zou kunnen horen.
Ja, oké.
Maar goed, die vrouw had ik niet ingehuurd om even van de stokje te gaan.
Nee, maar dat bedoel ik, weet je, dat soort voorvallen, die zal je dan misschien ook vaker hebben gehad.
Ja.
Anders dan met je zender, of misschien alleen die, dat mensen wel denken, oh, dit is...
Nou, wat het allerraarste was dat er op een gegeven moment, maar dat was nog met Matrushka, dat er een vrouw met een emmer in de zaal zat. Dat was het kotsverhaal, zeg maar. En die was echt dood en doodziek, maar die wilde per se naar onze try-out in Pepijn komen. Dus die zat op rij 1 en zat gewoon een emmer bij zich voor als ze dan moest overgeven tijdens de voorstelling.
Maar, oké.
En die voorstelling heette ook Eeuwig Vlees en ging heel uitgebreid over allerlei geslachte dieren. En de bio-industrie, weet ik veel wat.
Oké. En is deze vrouw ook daadwerkelijk over de nek gegaan?
Ja. Maar toen was ze wel even naar buiten gelopen, gelukkig. Nou, wij hadden het niet echt door, maar je zou er maar naast zitten. Dat je dan de hele tijd een vrouw zo met zo'n emmer zo onder de mond...
Want Pepijn is een heel leuk theater, maar het is ook een heel klein theater. Ja. Het zijn 96 stoelen uit mijn hoofd. het is gewoon een pijpela van wat is het, 13 bij 5.
Ja.
Als daar iemand over zijn nek gaat...
Dat ruik je wel.
En dan ruik je de avond erna bij de volgende artiest ook nog.
Ja. Maar ze wilde heel graag komen kijken.
Maar hoe is dat als je aan het spelen bent en er zit iemand gewoon met een emmer op schoot klaar om te kotsen? Of ja. Dat ben je toch alleen maar...
Nee, ja, juist maar niet ernaar kijken. Ik kan niet zo goed tegen mensen die kotsen. Dus ik heb gewoon de hele tijd de andere kant op gekeken. Ja, heel bizar. Maar je maakt nog eens wat mee. Zo hadden we ook een keer in het Zaantheater een blinde man met zijn blinde geleidehond. En er was gezegd van nee, maar die hond is echt super chill. En die doet echt niks en die is het gewend om naar het theater te gaan. Maar hij zat op rij 1, precies in het midden. Nou, wij komen op. Wat gebeurt er? Die hond begint te blaffen. Die begint rond te lopen. Die wil over het podium gaan lopen. Weet ik veel wat. Dat ik ook denk, niet hard bedoeld, maar aangezien die meneer blind is, hoeft hij niet per se op rij 1 te zitten, pontificaal midden.
Nee.
Dan kan je hem ook een beetje aan de zijkant met zijn hond. Maakt voor hem niet uit, zou je zeggen. Maar ja. En dat is het vervelende is dat je dus dat dan op het moment zelf te horen krijgt. Dus het is niet dat je een mailtje krijgt van tevoren. Oh, trouwens, er zit ook een blinde geleidehond in de zaal. Het is gewoon, je staat in de coulissen en je ziet ineens een hond binnenkomen. En je denkt, wat de fuck?
Maar dat is echt gewoon een paar minuten voor aanvang.
Ja.
En toen? Dat die hond die zit daar, die slaat aan?
Ja, nou gewoon toch maar vragen. Kunt u hem rustig krijgen, meneer? Ja, sorry. Ja, je moet daar toch wat mee. Want het stoort ook echt.
Ja, natuurlijk moet je wat mee. Maar hoe?
Nou, en op een gegeven moment maar gewoon met die hond dan samen. Ja, tijdens een liedje. Ja, die hond een ei geven. Ja, ik weet het ook niet. Applaus voor de hond vragen. Vaak vraag ik applaus voor dingen die gebeuren, merk ik, als ik een verhaal vertel. Applaus voor de hond! Hey.
Ja. Ja, maar ja, ik vind het ook een logische reactie. Want applaus voor dat soort dingen is altijd zo. Oké, nu weten we het allemaal. Iedereen weet dat ik het ook weet.
Ja.
En we geven nu applaus en dan is het afgesloten en dan kunnen we door.
Ja. Maar vooral dat iedereen echt ging zeggen, ja, die hond komt echt elke week naar het theater en hij doet nooit wat. Hij is stil en hij blijft gewoon zitten. En echt, du moment dat wij opkomen, begint het best te blaffen. Dat je echt denkt, wat, ligt het nou aan mij? Nou ja, kennelijk.
Ja, terwijl, ik heb ook wel vaker blinde mensen met blinde geleidehonden in de zaal gehad. En dat zijn, want die honden zijn ontzettend goed opgeleid.
Ja.
Ik heb er nog nooit eentje gehad die afgegaan is.
Ik denk misschien die muziek met die beats, dat dan net even te heftig is voor zijn hond. Dat het een soort schrikreactie is of zo.
Misschien dacht hij dat het een trommel was.
Kijk, ja, kan die trommel uit. Maar ook kan die trommel uit. Ik bedoel, het is niet dat hij aanstaat, mevrouw. Maar goed, misschien zit ze niet voor niets in een verzorgingstehuis.
Nee, dat is nou juist.
En misschien vergat ze ook steeds dat ze het al gevraagd had. Dat ze daarom terugkwam. Oh. Nou ja, en eigenlijk qua optredens, ik vind dit allemaal echt wel prima. Nou ja, los van het kotsen of zo. Maar het kutste vind ik als je bijvoorbeeld een bedrijfssnabbel doet en dat het gewoon echt als een tang op een varken slaat wat je daar staat te doen. Maar ik weet niet of jij die ervaring ook hebt. Maar...
Nee, nooit gehad.
Oh, oké. Maar dat ze dan, maar dit is ook, ik moet zeggen dat de verhalen wel veel uit de Matrushka-tijd zijn. Omdat ik nu door corona gewoon, ik had dan vorig jaar 6 keer gespeeld met mijn voorstelling en nu 8 keer. En toen ging het weer dicht. Dus ik heb nog niet...
Nou ja, gewoon,
ik heb wel iemand bijna doodgemaakt in de tijd dat ik zelf speelde met die flauwgevallen vrouw.
Oh, maar
je kijkt heel verschrikt. Nee, ik heb niet...
Wat?
Ja, ik heb gewoon een paar mensen doodgemaakt. Nee, maar dus in die zin zijn de verhalen wel meer van Matrushka. Omdat het de langere periode was. En ik ben nu ook bekender. Dus als ik nu voor een schnabbel gevraagd word, dan weten mensen echt wel wat ze krijgen. Ja. Maar met Matrushka waren voor, het was in de Deventer Schouwburg. En waar was het nou voor? Ja, het was volgens mij voor een transportbedrijf. Dus ze hadden mensen van de logistiek dan. Maar ze hadden ook de chauffeurs in de zaal zitten. En kwamen wij met een of ander links geëngageerd politiek statement voorstelling. Met allerlei... Nou, die mannen hebben echt de hele avond chagrijnig met hun armen over elkaar zitten kijken.
En er was geen één die bedacht, ik weet hier de oplossing voor. Hier moet een piemel in.
Ja, nee, echt zonde. Ja, je hebt helemaal gelijk. Nee, maar dat vind ik echt wel de moeilijkste optredens. Dat je gewoon merkt, oeh, er is geen klik tussen mij en wat het publiek. En...
Nee, en deden jullie gewoon jullie hele voorstelling?
Ja, want dat was geboekt. Ze wilden gewoon een exclusief de voorstelling.
Dus gewoon
anderhalf uur.
Jezus.
Ja, en ik had ook allemaal een lied over met depressie erin. Nou, die mannen dachten, depressie. Wat zit jij nou te zeiken?
Gewoon 1 keer in de 2 maanden even je banden testen.
Precies, ja.
Hoppakee.
Ja. Nee, dat vind ik wel echt... Dat is echt zwaar als dat gebeurt.
Maar 1,5 uur voor gewoon uitkoop voor een bedrijf.
Maar dat ik ook dacht, ja, die mannen willen hier helemaal niet zitten. Ik wil hier helemaal niet staan. Voor wie doen we dit nu?
Nee, maar dat vind ik altijd zo zonde bij dat soort dingen. Dat je denkt, ja, maar als jullie nou het geld wat jullie hier aan uit hadden gegeven... Gewoon had dan, weet je, die mensen gebeld van naast het raadhuis. Gewoon een partytent, harde muziek, tap erin. Topavond, iedereen blij.
Ja, ik snapte die ook niet, nee.
En wat zijn andere rampen, bedrijfsgigs die jullie gedaan hebben?
Nou, dat was geen bedrijfsgigs, maar dat was op de Margriet Winterfair. Dat is wel echt het allerbotste wat ik ooit heb meegemaakt. Dat is dus zoiets, Margriet Winterfair, dan word je gebeld. Ja, er is geen geld, maar het is zo goed voor je.
Dit verhaal gaat eindigen in een groep vrouwen die scandeert... daar moet een geurkaart in.
Nee, helaas niet. Hadden ze dat maar gedaan. Nee, dus we stonden de Margriet Winterfair ook voor de tweede keer al. Echt dat je denkt...
En sorry, want ik onderbrak je in een zin. Maar was dit met de reden, het is goed voor je exposure?
Ja. Oh my god. Echt. Ik heb zoveel exposure al in mijn leven gehad. Maar 0 euro, lijkt zo zeggen. En het was dus ook al de tweede keer dat we daar stonden. Want de eerste keer waren we al een keer benaderd om het te doen... voordat we een impresariaat hadden.
Yeah.
En nu zaten we net bij ons impresariaat Bos Theaterproducties. En het hoofd van de PR ging tegen ons zeggen dat we daar moesten spelen. En wij dachten van, nou, dat moeten we dan maar doen. Want het is natuurlijk stom om nu al meteen te zeggen... daar voelen we ons te goed voor.
Maar jullie hadden het jaar daarvoor er ook al gestaan.
Nee, 2 jaar daarvoor. Ja. Maar 2 jaar daarvoor was het op een picknicktafel. Met zo'n silent disco systeem. Dat je dan gewoon mensen konden daar omheen zitten. En nu was het op het hoofdpodium van de Margriet Winterfair. En dat is echt groot, hè? Dat is in de jaarbeurs Utrecht. En het is echt massive. Met een hele catwalk ook en zo. En je dacht echt, yeah. Nou goed.
Ja.
Nee, ik weet het niet. Maar het voelde al een stuk beter dan op een picknicktafel.
Precies. En ik snap ook dat een impresariaat denkt... hallo, we hebben hier een nieuw duo, dat willen we lanceren. Ja. Het zijn wel heel veel mensen waar je ineens voor staat.
Nou goed, dus wij komen eraan. En we doen de soundcheck. Maar toen stond dus nog de porto open. Dus we hoorden de technici praten met elkaar over onze monitor. Dus...
Ja, dus de portofoons...
Nou goed, de soundcheck even kort gedaan en gezegd... ja, die dingen die staan open. Oh ja. Nou goed, en wij komen op om ons optreden te doen... en er beginnen mensen voor het podium te staan... maar die wilden niet naar ons komen kijken... maar naar Nick en Simon, die na ons waren. Dus die gingen letterlijk met hun rug naar ons toe staan... tijdens het optreden. Want ze kwamen niet voor ons, ze kwamen voor Nick en Simon.
Oh, Jezus.
Dus wij hebben naar een hele zaal van dus achterhoofden gekeken... tijdens ons kwartier exposure... en die fucking portofoon was niet dicht. Dus terwijl wij aan het zingen waren, hoorden... ja, die blonde, die zou ik wel doen. Hoor. Nee, ik zou die bruine, die brunette, die vind ik veel lekkerder. Ja, oh, ha, ha, ha. Wat een benen. Weet ik veel wat ze allemaal zeiden. Maar echt de meest vrouwonvriendelijke dingen... gingen ze met elkaar bespreken tijdens ons optreden... terwijl wij tegen die achterhoofden aan het kijken waren. Ja. En toen gingen we daarna nog bij een balie cd's proberen te verkopen. Maar het was niet gratis. In een goodiebag natuurlijk. Dus niemand wilde het hebben.
Hoe praat je jezelf tijdens zo'n show naar het einde van je optreden dan?
Verstand op nul. En ik ga dan altijd nog harder zingen. Dat is een beetje wat ik altijd doe. Dus dan word ik ongemakkelijk. Dan ga ik nog harder zingen. En gewoon elkaar heel veel aankijken. En denken, ja, fuck it. Dat is wel heel fijn aan een duo zijn. Dat je het allemaal samen beleeft natuurlijk.
Ja.
En die heftige dingen samen meemaakt. En dat is ook wel iets... Nou ja, toen was ik dus inderdaad 24 of zo, 25. En dat zou ik toen in mijn eentje echt veel slechter getrokken hebben. En dan was het wel heel fijn om een maatje erbij te hebben. Dat je samen al die piemel in, geurkaars in, achterhoofd, trauma's. Maar goed, daar stonden natuurlijk ook... maar dat is natuurlijk niet het idee van deze podcast... dat er ook heel veel leuke dingen tegenover stonden.
Nee, nou, maar kijk, de andere kant is wel... iedereen die in deze podcast zit... heeft allemaal rampzalige shows gedaan. Maar waar ik de grens trek, zeg maar, voor wie ik uitnodig... betekent ook wel dat je in principe daar voorbij bent. Tuurlijk kan er altijd nog eens een keer iets raars tussendoor komen... maar dat je... of je wordt er niet meer voor gevraagd... of je kan er nee tegen zeggen...
Ja.
Of je bent überhaupt buiten budget voor dat soort dingen. Dus dat zit er wel bij. En natuurlijk staan er altijd leuke shows tegenover.
Ja. Ik heb ook een keer zelf overgegeven tijdens een show. Maar niet op het podium. Ik had niet een emmer mee op het podium, maar in de coulissen had ik die staan. Ja.
Maar hoe? Wat?
Nou, ik had gewoon buikgriep gekregen of zo, of voedselvergiftiging. Dus we gingen daar naartoe, het ging allemaal prima. En toen had ik gegeten, dacht ik, dit voelt niet helemaal goed. En toen moest ik al een keer overgeven voor de show. En de programmeur van Lowland zou die avond in het publiek zitten. Dus het was ook nog wel echt belangrijk.
Ja, ja, ja.
En toen op een gegeven moment, toen had Janneke een solo stuk. En toen ben ik nog maar even, heb ik me nog even teruggetrokken, laat ik het zo zeggen.
En had je, ik hoef niet de
nee, niet de details, ik heb wel een foto maar nog. Nee.
Ja, leuk. Ja. Ik zet de foto dadelijk op Insta.
Ik vind ook dat mensen eigenlijk te veel foto's van hun eten, maar te weinig foto's van wat er daarna met het eten gebeurt posten op Instagram. Maar goed.
I beg to differ. Maar was dit in de coulissen of had je tijd om gewoon even naar de kleedkamer?
Nee, het was in de coulissen, in een emmer. Maar ik had ook tegen Nick, mijn technicus, gezegd, doe mijn zender uit als ik wegloop.
Ja, maar dan denk je toch zo, maar ik moet heel zachtjes nu over mijn nek, want anders hoor je.
Nee, het was in een lied, dus het kon gewoon. Ja, en je denkt ook niet echt meer na. Je denkt niet van, oh, ik moet nu heel voorzichtig. Je denkt gewoon, kut, waar is die emmer?
Ja, ja, ja.
Maar dat is wel het voordeel dat als je dan eenmaal overgegeven hebt. Sorry voor mensen die hierdoor getriggerd zijn trouwens. Maar als het er eenmaal uit is, voel je je ook wel echt beter.
Dat is absoluut waar.
Ja, dus en we stonden op Lowlands uiteindelijk. Dus het is, ik denk dat het een extra dimensie eraan gaf.
Ik denk dat die programmeur dacht, ja, maar dit is wat ons publiek ook doet. Gewoon, er is een optreden tussendoor even over je nek en dan weer door. Dat is in ieder geval hoe ik altijd Lowlands heb.
Ja, precies. Maar. Ja, jezus. Ja. Maar goed, dus ja, je speelt op een gegeven moment zoveel dat je gewoon ook wel eens ziek bent. Vroeger, maar dat is ook anders hoor. Vroeger ging ik echt wel gewoon spelen als ik ziek was. Maar dat zou ik nu dan toch niet meer doen met hele corona's en zo.
Nee. Ik zou het inderdaad denken van niet. Maar ja, ik kan nog niet zeggen hoe het
gaat zijn. Ooit weer.
Ooit komt het wel weer.
Ja.
Je zei net ook al, had je het over je angststoornis.
Ja.
Dat er een nummer in zat over je depressie. Heb je ook wel eens gehad dat je zelf dus echt gewoon volledig in de put zit en dan 's avonds alsnog gewoon een podium op. Hey, hallo.
Zeker. En ik heb ook gewoon paniekaanvallen tijdens optredens gehad.
Oh, wauw.
Ja. Maar ja, dat, ja. Maar dan moet je toch door.
Ja, maar hoe?
Hoe doe je dat?
Ja.
Nou ja, kijk, als ik een paniekaanval heb, dan denk ik in principe dat ik ofwel een hartaanval heb, of dood ga, of flauw ga vallen, of dat soort dingen. En dan denk ik maar gewoon bij mezelf, ja, als het gebeurt, dan gaat iemand het wel oplossen.
Hoi Nick.
Ja, nou ja, ja, ik weet niet. Ja, toch, omdat ik ook wel ergens weet dat het niet echt is. Ja. Dus dan gewoon er doorheen bufferen. Hoe zeg je dat? Buffelen.
Buffelen.
Bufferen is wat je computer doet, volgens mij. Ja.
Precies.
Neem die prijs van me af, de slimste mens. Oh my god. En ja, als ik een depressie had, dan hielp het me wel om gewoon 's avonds toch te gaan. Want het slechtste is eigenlijk voor mij om thuis te zitten en heel erg te gaan piekeren. Dus dan als ik eenmaal weer aangekleed was en in de auto zat. En ik zeg het wel altijd tegen de mensen om me heen. Van het gaat niet goed, ik heb een terugval of ik heb last van dingen.
Ja.
Dat ze het weten. En dat ik bijvoorbeeld voor de voorstelling ook even uitsta. Maar toch, ja, gewoon weer gaan. En het doen maakt je natuurlijk ook weer vrolijker.
Ja, ja. Oh, dat absoluut.
Ja.
Ik heb ook gehad dat ik echt met een hoofd op zwaar onweer de deur uit ga. En dan sta je het podium op. Dan kom je er vanaf en denk ik,
ja,
waarom was ik eigenlijk in zo'n kutbui vandaag?
Ja. Ja. En het is ook gewoon je werk uiteindelijk. Dus in die zin, ja, kan ik het ook een beetje naar de knop omzetten, wil ik niet zeggen. Want zo simpel is het niet. Maar zit het ook zo ingelijfd of zo? Je bent het zo gewend om te doen, dat je het ook wel kan als je je minder goed voelt.
Ja.
Maar ja.
Maar ja, het blijft lastig om wel gewoon de concentratie op te brengen.
Zeker.
Vol overgave.
Ja, maar het is ook iets waar ik nu al jaren mee, zeg maar, omga en mee leef. Ja. Dus ik heb daar ook wel, ik heb medicatie, mensen. Love it. En ik heb therapie en ik heb ook mijn mental coach gehad en zo. Dus in die zin heb ik ook wel veel aan gewerkt om daarmee om te kunnen gaan. Dus dat is wel een proces geweest, laat ik het zo zeggen. Mm. Maar ik heb nog nooit afgezegd omdat ik een depressie had. Terwijl ik wel heb afgezegd omdat ik last van mijn maag had. Terwijl dat kan ook prima tegelijkertijd, ben ik achtergekomen.
Oh, een emmertje in de coulissen.
Emmertje in de coulissen en gaan.
Op dat.
Ja.
Zijn er plekken waar je nu tijdens corona van denkt, oké, ja, het is jammer dat ik niet kan spelen, maar wat heerlijk dat ik niet daarheen hoef. Of nu met grotere zalen en meer bekendheid, dat je denkt, oh, lekker dat ik nu gewoon deze theaters heb en niet meer dit soort shows doe.
Nou, het is gewoon een beetje, komt ook door wat ik doe nu. Dus het is een hypermuzikaal cabaret spektakel. Maar dat past niet meer overal. Gewoon qua decor en wat het wil uitstralen. Dus ik zou niet met deze voorstelling in Pepijn kunnen staan, bijvoorbeeld. Hoewel ik dat wel een heel leuk theater vind. Ja, en ik heb toch wel... Ja, sorry, werftheater, maar ik vind het gewoon echt heftig dat je op een emmer moet. Het zit, oh, wacht, die emmer staat natuurlijk klaar voor als ik moet overgeven. Ik snap het. Nee, maar het is gewoon toch wel heftig daar dat je dan gewoon... Ja,
hij is het werftheater is vaste gast in deze podcast.
Ja.
De kleedkamer zit achter het podium... Maar het is in een werfkelder in Utrecht. Ja. Dus daar kan je niet zomaar muurtjes doorbreken. Dus er zit geen toilet in de kleedkamer. Maar er staat wel een grote emmer met een laag bleekmiddel onderin.
En heel veel enge mannequins zijn er door het hele pand. Dat je echt doodschrikt. Dat je denkt, er zit er iemand piano te spelen en dan is het een pop. Maar een hele enge pop.
Het zijn hele enge poppen. En ik heb hem volgens mij... Want ik deed jezelf een try-out van mijn nieuwe show... Nou ja, vorig jaar in die 30 personenperiode ook. Oh, dat zal je ook gezien hebben. Toen hadden ze alle stoelen waar je niet mocht zitten...
Met maskertjes.
Hadden ze van die witte maskertjes. Ja. Die waren super freaky ook. Ja. Maar net ook een maatje te klein. Alsof je gewoon 60 overleden kinderen in de zaal had.
Jezus, nou zo had ik het niet bedacht, maar ja.
Het zag er echt heel eng uit.
Nee, dus dat is echt een plek waarvan ik hoop... dat ik daar toch niet echt vaak meer terugkom. Maar het is gewoon echt een hele standaard try-out plek. Ook Claudia de Breij staat er nog en zo. Ja. Het is niet een...
Om te spelen en qua publiek vind ik altijd heel erg leuk. Ik heb er altijd heel veel plezier.
Ja. Nee, maar het is gewoon voor wat ik doe... past het beter in de grotere zalen en de echte theaters. Want ik heb ook wel veel in streektheaters nu gestaan. En dan bedoel ik dus met streektheater een plek die ook een... aula is en waar de AA samenkomt, weet ik veel. Waar ook een bowlingbaan in zit en een bibliotheek en een crematorium. Weet je, dus dat soort zalen die eigenlijk niet echt geschikt zijn voor theater. Omdat ik ook met een band ben en gewoon met alle dingen die ik zelf wilde doen erin. Ja. Oftewel 5 kostuumwissels.
Wat is nu of met Matrushka of in wat voor samenstelling dan ook... de meest ongeschikte plek voor theater waar je ooit hebt gespeeld?
Dat was in Nieuwkoop in het... Ja, hoe heet het daar? Volgens mij is het gewoon het oude gemeentehuis. Maar die hadden geen licht en geen geluid.
Fijn.
Ja, dus toen had Nick, onze technicus, gewoon zijn eigen geluidsinstallatie van zijn computer meegenomen. Zeg maar 2 van die boxen van zijn computer. En toen ook gewoon met het zaallicht aan die hele voorstelling gedaan. Ja, dat... En toen had hij nog ruzie gekregen met die mensen van... Ja, je kan het niet versterken, maar de akoestiek is heel mooi voor akoestisch. Ja, maar wij hebben beats. We hebben versterkte muziek.
Ja, ja, ja.
Ja, maar dan blaas je de pui eruit, want het is een heel oud gebouw. Ja, maar goed, uiteindelijk hebben we het dan toch gedaan. En zonder licht en met niks en computerboxen. Maar dat was echt wel de minst geschikte plek, ja. Want zelfs bijvoorbeeld Wat Wij, de theaterkerk, dat is een rare plek. En je staat er letterlijk op dode mensen. Want je speelt op de graven daar. Maar ja, ze hebben wel tenminste een paar lampen hangen en een versterksysteem. Dus op zich kom je dan nog wel een...
Je kan nog wel iets, inderdaad. Ja, ja, ja.
En ik heb ook veel eigen licht mee, omdat het ook een beetje zo bedacht was van dan kunnen we in principe overal staan. Maar ja, als ze niet echt een stopcontact hebben waar je die lampen in kan doen, dan wordt het toch moeilijk. En ook in, is het Hulst? Nee, Hulst was, ja, in Hulst hebben we in een café gespeeld, dat je ook denkt, nou, misschien niet helemaal geschikt. Maar nee, ik denk als er technisch echt niks kan, dan is het wel heel moeilijk.
Ja.
En zeker voor wat ik nu doe, is het. En ook qua oppervlakte toch, want ik heb een vrij groot decor en een heel groot ego. Er moet wel gewoon genoeg ruimte zijn.
En wat ik wel benieuwd, dat café, was dat... Kijk, je hebt cafés, die hebben gewoon een podium en hangt wat licht. Of je hebt muziekcafés, die hebben gewoon een prima podium.
Ja.
Maar je hebt ook cafés met...
Een bar.
Daar in de hoek staan.
Dat, ja. Dat was het, ja. Er zat wel 2 lampen, geloof ik, hangen in de hoek. Maar het was wel in de hoek. Ja. Maar het was een soort huiskamersetting. Maar ik snap ook niet hoe we er daar...
Oh, goed dat je dat zegt.
Ja.
Ja, want daar had je het eerder over. Daar dacht ik, oh, dat wil ik nog wel even vragen. Jullie begonnen. De eerste 2 jaar heel veel zelf geboekt. Gewoon heel veel spelen. Niet op de standaard cabaretplekken. En ook Stukenfest gedaan.
Ja.
Stukenfest, een heel tof festival. Gaat langs allerlei steden. En dan zijn er allerlei artiesten op een avond. Ook muziek, ook literatuur, weet ik wat. Maar allemaal in studentenkamers.
Ja.
daar heeft... En ik heb Stukkenfest ook een paar keer gedaan en met heel veel plezier. Maar er heeft ook ongetwijfeld een studentenkamer tussen gezeten waarvan je dacht, oké, maar hoe dan?
Nou, alleen maar eigenlijk. Dat het gewoon een kamer van 5 vierkante meter was. Dat er ook nog 30 man publiek ingepropt moest worden. Maar dat was echt het allereerste wat we deden. Dus toen deden we nog die Russische internetbruidenact. En hadden we een accordeonist mee. Dus dan, ja, als je ons met z'n drieën ergens in de hoek kon proppen, dan lukte het wel. Maar daar vond ik het helemaal heftig als mensen niet gingen lachen. Want dan zit je echt, zeg maar, naast ze.
Ja.
Dus dat gebeurde ook nog wel eens. Omdat ze dachten, oh, dit is toneel, ik moet niet lachen. Of zo. Of omdat wij heel slecht waren, ik weet het niet. Maar dat is wel, ja... Nou ja, die studentenkamers, het was echt prima om in te beginnen. Maar het is niet voor wat we deden en wat ik doe, is het niet zo geschikt, laat ik het zo zeggen.
Oh, maar ook even, dan sta je in een studentenkamer. Gewoon 5x4 en er luisteren nu studenten die denken, holy fuck, waar is dat? En wat kost het, want zo'n grote kamer wil ik ook. Dan zitten 30 man en die lachen niet en dan is de show voorbij.
Ja, en dan blijf jij daar staan.
En, en die mensen die zijn niet allemaal in één keer door dat smalle deurtje.
Nee. Nou, ik ging altijd gewoon dan op mijn telefoon kijken of zo. Hoor. Ik ben dan ook wel weer zo'n lul die dan zichzelf afzondert. Nou, of we gingen wel eerst weg zelf. Dat deden we ook wel. Dan gingen we naar de kleedkamer, wat dan iemands kamer was. En we hadden ook in één zo'n studentenhuis in Delft. De Heerlijkheid heette dat. En daar hingen dus ook allemaal slipjes aan de kandelaar en zo. Of aan de kroonluchter en zo. En dan, ja, dan voel je je wel welkom hoor. Oh, er was ook één studentenhuis waar ook een huismonnik woonde. Dus ze deelde dat met een monnik. En die vond het ook wel een beetje... Die zou ook niet zo hard op die trommel slaan, zeg maar. Een soort van, mag die trommel uit?
Huismonnik?
Ja, die hadden een huismonnik. Die deelde het met een monnik. Maar die waren geloof ik ook wel van een christelijke vereniging of zo. Ja. Ja, die was ook echt in zo'n pij en zo, die monnik. Ja.
Wauw.
Dat is ook een stukje integratie, denk ik, dat een wethouder ergens bedacht heeft van, we moeten monniken en studenten met elkaar mengen. Ja.
Oké, gewoon echt een monnik, niet gewoon één huisgenoot.
Die de monnik genoemd werd. Nee, letterlijk een monnik van de kerk, van zeg maar bidden en zo.
Maar was die ook bij het optreden?
Nee, die kwam zeggen dat hij het te hard vond tussendoor.
Ja, oké.
Ja.
Ik wil zeggen, anders als je daar aan het spelen bent, dan zit iedereen net als met een kind in de zaal te kijken.
Okay, monnik.
Wat vindt de monnik ervan?
Ja.
Oké, die vindt ook dat er een piemel in moet. Oké. Dat is een monnik, ik snap.
Ja. Of ook een keer in een molen gespeeld. Ja, we hebben echt op hele we werden gewoon geboekt voor ook feestjes en zo van mensen. En één keer was het feest in de molen. Ja, was heel koud, weet ik nog.
maar gewoon feestjes, gewoon
ja, particuliere verjaardagsfeestjes, ja, dat soort dingen.
Oh, maar dat is toch de hel?
En wij wilden gewoon zoveel mogelijk spelen. Dus het was een beetje van, we nemen alles aan in die begintijd. En dan stonden we weer. Maar dan, ja... Maar op zich verdienden we dus best oké in die tijd. Want we bedachten gewoon zelf, we willen zoveel hebben. En we hadden geen impresariaat of geen enkel referentiekader. Dus dat was dan wel dat was wel cool eigenlijk, dat we dat gewoon helemaal zelf deden. Maar dan sta je soms wel in een molen. Ja,
ja, tuurlijk. Maar nog los van het geld. Dat zijn niet de plekken waar je aan denkt als je denkt, we gaan met z'n tweeën theater maken.
Maar we hadden geen idee. Hè? We kwamen van het conservatorium. We hadden zang gestudeerd samen. Dus het was niet dat wij op de toneelschool zaten en dachten van, we gaan beginnen in Klein Bellevue of zo. Nee, we dachten gewoon, wij willen spelen. Waar kunnen we spelen? Stukkenfest, Lowlands, Zwarte Cross. Ja,
ja, ik waardeer de houding ontzettend. Dat vind ik heel erg tof. Gewoon lekker punk, do it yourself.
Ja.
Regel het zelf wel. Maar je hebt dan toch ook feestjes dat je met z'n tweeën wegrijdt en elkaar aankijkt van dit moeten we toch gewoon niet doen.
Ja, maar kennelijk dachten we toch vaak genoeg dat het wel leuk was. En we konden tenminste weer spelen en oefenen in die zin en die uren maken. Maar eigenlijk al vrij snel, het jaar daarna, hebben we meegedaan aan het Fringe Festival. En daar hadden we echt een hele voorstelling voor gemaakt. En het jaar daarna gingen we meedoen met het AKF. Dus eigenlijk heeft deze periode 2 jaar geduurd.
Ja.
Waarin we ook nog in het eindexamenjaar van het conservatorium zaten. En ik het eerste jaar op de toneelschool daarna. Dus het was ook een andere... Het was niet zeg maar dat we fulltime als werk dit gingen doen. We gingen echt onze eerste schreden maken in de cabaretwereld. En ja, ik was 24 toen we het AKF wonnen. Dus zo oud waren we ook nog niet. Of sorry, de publieksprijs op het AKF wonnen, moet ik zeggen. Geschiedsvervalsing dit. Dus ja, het was in die zin... En we wisten gewoon niet beter. Ja. Dus ik kan het in die zin iedereen aanraden van, ga gewoon die uren, misschien niet in een molen en misschien niet in een studentenhuis. Maar toch, en dingen als Goedkoop Cabaret hebben we veel gedaan. Ja. En de Open Bak. En
Try-out podia.
Ja. Sorry, context.
Ja. En dan moet ik zeggen, de Open Bak is altijd een heel leuk podium met diverse dingen. Goedkoop cabaret is ook gewoon een prima plek.
Ja. Maar daar verdien je natuurlijk geen geld mee. En we moesten op een gegeven moment ook wel de schoorsteen rokende houden.
Precies. Maar inderdaad, goede tip voor mensen die beginnen. Ga gewoon heel veel spelen. En zodra je niet meer op dat soort plekken hoeft, niet meer daar spelen.
Ja, zeker. Zeker. Nou, ik werd nog wel naar aanleiding van de slimste mens voor echt de meest bizarre dingen gevraagd. Kan Lisa komen optreden op onze verjaardag voor 20 man? Nee, dat kan Lisa helaas niet meer.
Wauw.
Maar echt ook, kan Lisa zangles komen geven aan mijn dochter? Nee, dat kan Lisa helaas ook niet. Dat je echt denkt, ja. Maar mensen hebben geen idee natuurlijk. Wat je dan wel en niet doet. En hoe ver je al bent. En dat ik al 10 jaar bezig ben, weet je wel.
Ja, ja, ja. Maar,
dat verbaast me soms wel.
Ja, nee, aan de ene kant vind ik het heel, heel op een lieve manier naïef van die mensen. Dat ze denken, nou, we gaan het gewoon vragen.
Ja.
Misschien wil ze dat wel.
Ja.
Maar zo'n verjaardagsfeest, zijn er nog andere rare
Ja, er was een man die had een weddenschap met zijn dochter wie de slimste mens ging winnen. En hij had op mij gestemd en hij had dan gewonnen. En of ik dan langs kon komen als we het gingen vieren, dat hij gewonnen had. Het was niet vies bedoeld, had hij er nog bij gezegd.
Dan is het zeker weten vies bedoeld.
Maar goed, ik heb hem gewoon een filmpje gestuurd om te feliciteren. Want dat gaat dan via mijn manager. En dan denk ik wel, ja, prima, weet je. Die mensen zijn gewoon lieve mensen.
Ja.
Hier is een filmpje. En nee, maar ik heb zeg maar, en dat ik gevraagd word voor Expeditie Robinson. En dat zoiets binnenkomt op één dag. Dus het is een beetje alles door elkaar op dit moment. Maar goed.
Top.
Ja.
Dankjewel.
Nee, heel graag gedaan. Ik hoop dat je genoeg rare verhalen hebt gehoord.
Meer dan genoeg. Helemaal goed. Dankjewel.
Dankjewel.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!